morgen. Ik wil met u nadenken vanmorgen over Habakkuk. We hadden een gesprekje voor de dienst met elkaar en we hadden het over een paar dingen die gaande zijn op dit moment. In België zijn ze bezig met een nieuwe wetgeving rondom abortus. Waarbij degenen die weigeren daaraan mee te werken en zelfs degenen die advies geven om andere oplossingen te zoeken, strafbaar worden. Dus ze draaien de boel helemaal om. En tegelijkertijd hoorden we op de radio over de identiteit van mensen. Op de Belgische identiteitskaart gaan ze de vingerafdruk toevoegen als herkenning. En er was een gesprek op de radio, we zaten in de auto. En daar vertelde een dokter dat de vingerafdruk wordt gevormd tussen de 12e en de 20e week van de zwangerschap. En als ze dan abortus willen verlengen tot minimum 18 maanden, en in sommige medische gevallen zelfs tot aan de geboorte, dan zeg je van, die kinderen hebben een identiteit. Die hebben al een vingerafdruk die hun hele leven niet meer zal veranderen. We leven in een wereld waar van alles gebeurt, waar van alles omgaat. En het gaat steeds verder bij God vandaan. Het gaat steeds verder bij het woord van God vandaan. En Habakkuk leefde ook in zo'n tijd. Eigenlijk in een hele woelige tijd. Hij leefde in de tijd van de koningen, net voor de Babylonische ballingschap. En dat is toch wel een heel aparte tijd. Als je dat leest in de boeken Koningen en Kronieken, die verschillende koningen naar elkaar. Dan heb je een aantal koningen die van God niet willen weten en die afgoderij toelaten. En die het volk, die met het volk meegaan en God de rug toekeren, andere goden gaan dienen. En gaat langzamerhand gaat het bergaf met het volk Israël. En dan is daar het grote moment dat het grootste deel van Israël, het noordelijke rijk, met als hoofdstad Samaria, wordt veroverd en weggevoerd door de Assyriërs. Ze worden verspreid over een hele grote regio, ze blijven niet bij elkaar. Ze worden her en der verspreid om te voorkomen dat ze weer samen in opstand komen. En die Assyriërs die doen verschrikkelijke dingen en Samaria wordt verwoest en nooit meer opgebouwd. In Jeruzalem is het al niet veel beter gesteld. Ze worden aangevallen. Ze komen in de druk, in de moeilijkheden. En dan is daar koning Hizkia die op God vertrouwt. En God geeft een aantal bijzondere uitreddingen ten tijde van koning Hizkia. Maar de zoon van Hizkia, Manasse, is goddeloos. Een goddeloze koning. Die het klaar krijgt om afgodenbeelden in de tempel te zetten. Die zijn kinderen offert in het dal van Hinnom. Aan de afgoden, aan de Moloch en andere gruwelen. Die het volk voorgaat in afgodendienst. En Manasse regeert 55 jaar. Dan denk je, wat is er nog over? De tempel is volledig ontwijd en ook niet onderhouden. En dan komt zijn zoon Josia, eigenlijk heel jong, 8 jaar, wordt hij koning. En die vertrouwt op God. Dan denk je, hoe is dat nu mogelijk? Misschien omdat hij zo jong was, dat hij het meeste van zijn vader niet meegemaakt heeft. Hoewel, op het einde van zijn leven wordt Manasse gevangen genomen en weggevoerd. En in de gevangenis komt Manasse tot bekering. Komt hij tot berouw en belijdt hij zijn zonde aan God. En als hij dan op een wonderlijke manier door God terug in Jeruzalem gebracht wordt, begint hij met de tempel schoon te maken. Alles op te ruimen en te herstellen. En wat mij opgevallen is, als je die geschiedenissen van die koningen leest, dan zie je dat aan de ene kant het volk bij God weggaat. Maar dat er dan toch weer een koning komt die hem weer terug bij God brengt. De wet wordt teruggevonden, zowel bij Hizkia als bij Josia. Ze vieren het Pascha opnieuw. En dan is er genadetijd. Want het oordeel hangt boven hun hoofd. God heeft beslist dat Jeruzalem verwoest zal worden. God heeft beslist dat de tempel verwoest zal worden. De heerlijkheid van God is al uit de tempel verdwenen. Allang. Maar er is op sommige momenten, als mensen zich keren naar God, genadetijd. En in die tijd leeft Habakkuk. Een goede koning, een slechte koning, goede koning, slechte koning. De zonen van Josia zijn weer slechte koningen, luisteren niet naar God. Ze worden gevangen genomen, ze worden weggevoerd naar Egypte. De opvolger Joachim komt in opstand tegen Babel. Joachim, de kleinzoon van Josia, wordt na drie maanden met alle inwoners uit Jeruzalem weggevoerd naar Babel. Zedekia, de zoon van Josia, de oom van die koning die weggevoerd werd, die komt in opstand en dan komt Nebukadnezar en er is een totale verwoesting van Jeruzalem en van de tempel. En dan klinken de woorden van Habakkuk. En eigenlijk is Habakkuk al een heel bijzondere profeet. We weten helemaal niks van hem. We hebben al maar 3 hoofdstukjes in de Bijbel van Habakkuk. Maar het zijn 3 bijzondere hoofdstukken. Omdat ze ons iets laten zien over de grootheid van God. En hoe Habakkuk dat onder woorden brengt. De meeste profeten, of eigenlijk alle profeten, ontvingen woorden van God. En gingen dan naar het volk. En het was hun taak om het woord van God aan het volk bekend te maken. En Jesaja wordt geroepen. God zegt, wie zal ik zenden? En Jesaja dacht, hier ben ik. En zijn lippen worden aangeraakt met een kool van het altaar en gereinigd. En God geeft hem de opdracht om zijn woorden te spreken. Tegen Ezechiël zegt God, je moet niet bang zijn voor verdrukking, voor tegenstand. Ik zal de woorden in je mond leggen die je spreken moet. Ook tegen Jeremia zegt God dat. Maar Habakkuk spreekt niet tegen het volk. Habakkuk spreekt tegen God. En hij roept God aan. De profetie van Habakkuk is eigenlijk een gebed. Habakkuk heeft een last op zijn hart. Habakkuk worstelt met een probleem, met de hele situatie van wat er allemaal gebeurt. En hij roept tot God. Ik lees in Habakkuk hoofdstuk 1. De last die de profeet Habakkuk gezien heeft. Strafgericht door de Chaldeeën over Juda. En dan zegt Habakkuk. Heren, hoe lang roep ik tot u om hulp en luistert u niet? Roep ik tot u geweld, maar u verlost niet. Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat onenigheid, ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Habakkuk ziet wat er gebeurt. En hij heeft een last op zijn hart. En hij roept tot God en hij zegt, Heer, waarom antwoordt u niet? Waarom luistert u niet? Waarom komt u niet tot hulp? Want ik roep geweld en er is onrecht en de goddeloze verheft zich tegen de rechtvaardige. Het recht wordt verdraaid. Eigenlijk zijn we al onze normen en waarden zijn we kwijtgeraakt. En de vijand staat voor de deur. We zijn in nood. Ik roep tot u. En dat is eigenlijk een normale gang van zaken. Als mensen in problemen zijn, als mensen moeite hebben, dan gaan ze tot God. Dan zoeken ze iets of iemand die groter of sterker is dan zij, die de problemen kan aanpakken en oplossen. Is dat niet wat we willen? En eigenlijk is dat altijd de boodschap van de Bijbel geweest. Dat is altijd wat God tegen ons en tegen het volk Israël gezegd heeft. Als er in benauwdheid bent, als er zorgen zijn, als er pijn, als er moeite, als er verdriet is, kom bij mij. Het zijn de woorden van de Heer Jezus. Kom bij mij. Als je vermoeid en belast bent. En ik zal je rust geven. In 1 Koningen 8, als de tempel gewijd wordt, als God de tempel binnenkomt, dan bidt koning Salomo. En koning Salomo bidt voor allerlei situaties die in de toekomst zouden kunnen gebeuren. En wij weten dat ze in de toekomst zullen gebeuren voor Salomo. En hij zegt in 1 Koningen 8, wanneer het volk tegen u gezondigd heeft, en er is immers geen mens die niet zondigt, en u toornig op hen bent, en hen overlevert aan de vijand, zodat ze hen gevangen genomen hebben, en hen als gevangenen wegvoeren naar het land van de vijand, ver weg of dichtbij. En zij in het land waarheen zij als gevangenen werden weggevoerd, ter harte nemen, zich bekeren, en tot u smeken in het land van hen die hen gevangen genomen hebben, door te zeggen, we hebben gezondigd en ons misdragen, we hebben goddeloos gehandeld. En als ze in het land van hun vijanden, die hen als gevangenen hebben weggevoerd, tot u bekeren met heel hun hart en met heel hun ziel, en tot u bidden in de richting van hun land, dat u aan hun vaderen gegeven hebt, en van de stad die u verkozen hebt, en van het huis dat ik voor uw naam gebouwd heb, luistert u dan in de hemel uw vaste woonplaats naar hun gebed, naar hun smeekbeden en verschaf hun recht. Vergeef het volk datgene waarmee ze tegen u zondigden en al hun overtredingen waarmee ze tegen u overtraden en geef hun ontferming bij hen die hen als gevangenen wegvoerden, zodat die zich over hen ontfermen. Want zij zijn uw volk, uw eigendom, door u uit Egypte geleid, uit het midden van de ijzerhoofd. Woorden van Salomo, toen de tempel gebouwd was. God komt daar wonen. En de heerlijkheid van God vervult die tempel. En dat was nu precies wat God wilde. Hij wilde te midden van zijn volk wonen. Hij wilde betrokken zijn bij wat er in het leven van zijn volk gebeurt. Hij wilde mensen lief hebben. En hij wil leven tussen de mensen die hem lief hebben. De offers, de rituelen, de feesten spreken allemaal over vergeving en verzoening. Zodat God bij ons kan zijn. En zijn liefde en zijn goede daden, zijn goedheid en zijn liefde kan omzetten in daden. Maar in de tijd van Habakkuk is die tempel ontwijd. God is vertrokken en de afgoden hebben zijn plaats ingenomen. Het volk eert andere goden, goden die niet kunnen helpen, die niet kunnen zegenen, die geen liefde kunnen geven. En daarom heeft God beslist, die tempel wordt verwoest. God trekt zich terug. En Habakkuk verwoordt dat zo, vanaf vers 5 in hoofdstuk 1. Zie rond, dat zijn de woorden van God hier. Zie rond onder de heidenvolken en aanschouw, verbijster u en sta verbijsterd. Want ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik doe de Galdeeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk dat de breedte van de aarde doorkruist om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Schrikwekkend en ontzagwekkend is het, zijn recht en zijn hoogheid gaan van hem uit. Zijn paarden zijn sneller dan luipaarden, feller dan de avondwolven. Zijn ruiters komen eraan in galop, zijn ruiters komen van ver aangevlogen als een arend die toeschiet om te verslinden. Ieder van hen komt om geweld te bedrijven, om hun gezichten oostwaarts gericht. En men verzamelt gevangenen als zand. Ja, zelfs drijft hij de spot met de koningen, vorsten zijn hem een bespotting. Zelf lacht hij om elke vesting. Hij hoopt er aarde tegenop en neemt hem in. Dan zal hij, als de wind, veranderen en verder trekken. Zo maakt hij zich schuldig die van zijn kracht zijn God maakt. Tot zover. Habakkuk roept tot God en God geeft een antwoord. En eigenlijk een antwoord dat Habakkuk helemaal niet verwacht. God zegt tegen dat onheil, dat komt. Ik doe dat oordeel niet weg. Maar het zijn niet de Assyriërs die komen, maar de Galdeeën. Een grimmig volk dat niet tegen te houden is. En dan denk je, de Assyriërs of de Galdeeën, wat is het verschil? Waarom zegt God, ik stuur de Babyloniërs in plaats van de Assyriërs? De Assyriërs stonden bekend als een verschrikkelijk volk. Wat zij allemaal gedaan hebben is met geen pen te beschrijven. Maar God heeft geoordeeld over Assyrië met de hoofdstad Nineveh. Die kennen we van Jona. Jona moest daar naartoe en ze kwamen tot inkeer. Ik moet niet zeggen tot bekering, ze kwamen tot inkeer. Maar later ging het weer fout met Nineveh. En God profeteert dat Nineveh verwoest zal worden en nooit meer herbouwd. En dat gebeurt in de tijd van Josia. Dat moet een enorme indruk gemaakt hebben. Dat moet misschien wel aanleiding geweest zijn tot een gigantisch groot feest. Heb je het gehoord? De Assyriërs zijn verslagen. Het oordeel is weg. Het vreselijke volk wat Samaria verwoest heeft en het grootste deel van Israël weggevoerd, is verslagen. En God zegt, het komt nooit meer terug. Maar hier zegt God, in plaats van de Assyriërs komen de Galdeeën. En wat is nu het verschil? Die Assyriërs die voerden weg en verspreidden de volken die ze overwonnen hadden over een groot gebied. Zodat ze nooit meer konden samenspannen. De Babyloniërs doen dat niet. God profeteert door Jeremia dat de ballingschap van de Babyloniërs, van de Galdeeën, 70 jaar zal duren. En dat ze dan zullen terugkeren naar Jeruzalem. Ziet u het verschil? De tempel wordt verwoest. Maar er is de belofte van God dat de tempel wordt herbouwd. God laat zijn volk niet los. En die Babylonische ballingschap is helemaal anders dan die Assyrische. De hofhouding, de prinsen, de wijzen van Israël worden naar Babel gevoerd. Eén van hen is Daniël. Drie anderen zijn vrienden. En we kennen die geschiedenis van Daniël. En weten wat Daniël in Babel heeft kunnen doen. Hoe hij daar de stem van God kon laten horen. Hoe hij zijn leven met God kon delen en laten zien aan de mensen. God blijft liefde. En als mensen God dienen, zoals Hizkia en Josia, dan wordt het oordeel uitgesteld. Josia, die roept de hulp in van een profetes Hulda. Die voorspelt dat het oordeel zal komen, maar dat het niet in Josia's tijd zal gebeuren. Josia zal het niet meemaken. Er is genadetijd. Het oordeel wordt uitgesteld. En Habakkuk biedt. Hij zegt in vers 12 van hoofdstuk 1. Bent u niet van oudsher de Heere, mijn God, mijn Heilige? We zullen niet sterven, Heere. U hebt hem gesteld tot een oordeel. Rots, u hebt hem gegrondvest om te straffen. U bent te rein van ogen om het kwade aan te zien. Moeite kunt u niet aanschouwen. Waarom aanschouwt u wie trouweloos handelen, zwijgt u wanneer een goddeloze hem verslindt, die rechtvaardiger is dan hij zelf? Habakkuk snapt het nog steeds niet. Hij zegt, Heer, ik ken u. U kan niet omgaan met de zonde. U kan dat niet verdragen. En ik begrijp wel dat u dat weg wil doen. Maar waar is uw liefde? En Habakkuk wordt aangesteld tot wachter. En hij schrijft 4 keer, wee hem, wee de rover, de dief, want die zal uiteindelijk zelf beroofd worden. Wee de bedrieger, de geldbeluste, hij zal door het kwaad ten onder gaan. Wee de dictator, de onderdrukker, zijn koninkrijk gaat ten onder, want God is koning. En wee de ontuchtige en de moordenaar, hij zal bedekt worden door het kwaad. Beelden van afgoden kunnen mensen niet verlossen. Ze horen niets, ze zeggen niets, ze leven niet. Maar de Heere is in zijn heilige tempel. Dat houdt Habakkuk vast. Hij zegt, wat er gebeurt, daar snap ik allemaal niks van. Waarom God niet reageert, dat begrijp ik ook niet. Hij is ontzet over wat er gaat gebeuren, maar hij blijft op God zien. En dan komt de psalm van Habakkuk in hoofdstuk 3. Vers 1, een gebed van Habakkuk de profeet. Heren, toen ik uw tijding hoorde, heb ik gevreesd. Heren, uw werk, behoud het in het leven in het midden van de jaren. Maak het bekend in het midden van de jaren. Denk in uw toorn aan ontferming. Habakkuk kent God. En hij zegt, al dat kwaad, al die ellende, al die pijn, al dat bloed, is niet van God. Want God is goed, hebben we gezongen vanmorgen. Ik was hier zo geraakt eigenlijk door de liederen die je gekozen had zien. Gaan over strijd, gaan over moeite. Maar het feit dat God is overwinnaar. En dat is wat Habakkuk ook weer naar voren brengt. Hij zegt, Heer, denk in uw toorn aan ontferming. Ik begrijp dat u moet optreden tegen het boze, tegen het kwade, tegen het verkeerde. Maar u bent liefde. U bent goed. En dan komt er een beschrijving van God. Hij had eerst een beschrijving gegeven van die Galdeeën. Dat grimmige volk. Hun paarden zijn sneller dan luipaarden. En ze nemen steden in alsof het niks is. En ze lopen over alles en iedereen heen. Macht en kracht. De kracht was zijn afgod geworden. Hij aanbad zijn eigen kracht. Je vindt dat terug bij Nebukadnezar in Daniel. En dan zegt Habakkuk, wacht even. Dat zijn de Galdeeën. Maar wie is God? God kwam van Teman, vers 3. De heilige van het gebergte Paran. Zijn majesteit bedekte de hemel. De aarde was vol van zijn lof. Er was een glans als van het zonlicht. Lichtstralen kwamen uit zijn hand. Daarin ging zijn macht schuilen. Voor hem uit ging de pest. De gloed ervan volgde hem op de voet. Hij stond en deed de aarde schudden. Hij keek en liet de heidevolken opspringen. De aloude bergen werden verpletterd. De eeuwige heuvels hebben zich neergebogen. De eeuwige wegen zijn van hem. Ik zag de tenten van Kushan gebogen onder het onrecht. De tentkleden van Midian, van het land Midian sidderen. Was de Heere tegen de rivieren ontbrand? Woedde uw toorn tegen de rivieren? Of was uw verbogenheid tegen de zee? Dat u op uw paarden reed, uw wagens brachten heil. U haalde uw boog tevoorschijn, om de ede aan de stammen gedaan door het woord. Met rivieren spleet u de aarde, de bergen zagen u, ze beefden van angst. Een vloed van water stroomde voorbij, de watervloed liet zijn stem klinken, hoog hief hij zijn handen op. Zon en maan stonden stil in hun woning, met het licht bewogen uw pijlen zich voort, met de gloed uw glinsterende speer. In gramschap schreed u voort over de aarde, in toorn vertrapte u de heidevolken. U bent uitgetrokken tot heil van uw volk, tot heil van uw gezalfde. O, die Galdeën zijn verschrikkelijk, maar God is veel groter. God is veel sterker, veel machtiger. Voor die Galdeën beefden de volken, de mensen. Maar voor God beven hemel en aarde, de zon en de maan, de bergen, de rivieren. God is vele malen groter dan het kwaad in deze wereld. En God trekt ten strijde van het bijzonder dat er staat, de pest gaat voor hem uit. Het oordeel gaat voor God uit. Het kwaad wordt uitgeroeid, wordt weggedaan. En Gods heil en Gods zegen komt binnen. U bent uitgetrokken tot heil van uw volk. En het is de grootheid van God, zegt Habakkuk, die een mens staande houdt in woelige tijden. Habakkuk leert om niet op de omstandigheden te zien, niet naar de mensen te kijken, naar hun zonden. Hij leert om niet te kijken naar de wereld, de verwoesting van de wereld, de afgoden in de wereld. Maar hij leert om te kijken naar. En ik denk, dat is wat we nodig hebben in de wereld van vandaag. Er gebeurt van alles in onze landen, in Nederland, in België, in Europa. Ze laten God los langs alle kanten. Het wordt moeilijker en moeilijker om christen te zijn. Om over je christen zijn te praten. Maar God laat niet los. God zegt, het oordeel komt. Maar het oordeel wordt gevolgd tot de redding. De redding van degene die hem lief heeft. En dan kom je bij die bekende tekst van Habakkuk 3, vers 17, het einde van zijn psalm. De conclusie van zijn profetie, van zijn gebed. En Habakkuk zegt, al zal de vijgenboom niet in bloei staan, en er geen vrucht zijn aan de wijnstok, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdreven zijn en er geen rund in de stallen over zijn, ik zal dan toch in de Heer van vreugde opspringen. Mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde. En hij doet mij treden op mijn hoofd. Ik denk, wij kennen allemaal die tekst uit de NBG-versie. Die kennen we misschien wel uit ons hoofd. En daarom dacht ik van, de herziende Statenvertaling zegt het toch een beetje anders. En dan word je weer bepaald bij wat Habakkuk daar zegt. Hij zegt, ja, eigenlijk zijn de omstandigheden niet belangrijk. Natuurlijk zijn omstandigheden, of kunnen omstandigheden, heel moeilijk zijn. Dat ervaart Habakkuk in zijn leven. Dat klinkt uit zijn woorden. Maar hij zegt, ik wil van vreugde opspringen in de Heer. Zoals Paulus zegt, verblijft u de alle tijden. Niet in de omstandigheden, maar in God. In de Heer Jezus, die onze verlosser is. De Heere, Heere is mijn kracht. De God van hemel en aarde, heeft hij net daarvoor beschreven. God in al zijn kracht. En hij zegt, hij maakt mijn voeten als die van hinden, huppelend over de velden. Prachtig om te zien. De grootheid van God. Hij maakt ons los. Hij tilt ons uit. Boven alles wat ons naar beneden trekt. En hij zet ons op zijn hoogte. Hij zet ons op een voetstuk. Hij zet ons op een rots. En die rots is Jezus. Hij is onze houvast. Hij is onze steun. Hij is onze toeverlaat. En wat Habakkuk ons leert vanmorgen is, kijk omhoog. Kijk omhoog. Van waar komt je hulp? Van waar komt je kracht? Door wie word je gezegend? Door de God van hemel en aarde. Door de Heer Jezus.